Je moet daar boven staan als jij zegt, als er dan een speler in de heat of the moment, oh jongen, dwaas, je hebt het niet goed gezien. Als je dat zegt, dan moet jij niet terug zeggen, je bent zelf een dwaas. Of, alleen, ja, maar ja, een scheidsrechter moet veel neutraler en rustiger. En
niet te veel one of the boys willen zijn.
Nee, absoluut niet.
Ik ben nieuwsbladjournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag zit er rond mijn tafel chefvoetbal Ludo van de Wallen, mijn vaste vriend Koen Frans en Club Brugge-watcher Pieter-Jan Kalkoen. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
Met de kans en mooi afgemaakt zeg. Daar is de goal. 3-0, Hans van Aken. Wat fijn, maakt zich vrij. Alderweireld trapt en scoort. Wat een goal! Scoort!
Dag mannen.
Dag Janko.
Janko.
Enthousiasme.
Het is te zeggen. Mannen. We zitten hier om over voetbal te praten, maar er is één vraag die op ieders lippen brandt vandaag. En dat is, Ludo, hoe waren de 10 miles?
De 10 miles waren oké. Ik heb ze uitgelopen, dus dat is goed. Ik was een beetje extra gemotiveerd na vorig jaar dat ik zo'n slechte tijd had.
Hoe was een tijd vorig jaar?
1:43 of zoiets. Dus ik dacht, maar toen was ik als een waanzinnige begonnen en heb ik eigenlijk 12 kilometer afgezien. Dus ik had het nu allemaal wat beter ingedeeld, maar ik heb... Och, Germe, 40 seconden sneller gelopen dan vorig jaar. Dus ik moet me erbij neerleggen. Het zal nooit meer sneller gaan, vrees ik.
Nee, maar bon. Ja, nee, ik mag dat niet zien. Ik wou zeggen, voor uw leeftijd is dat een goede tijd, toch? Maar dat is niet wat dat mensen graag horen, natuurlijk.
Ik weet niet of dat een goede tijd is. Ik heb het hier met Mark Vermeer over gehad, onze nevensportenman, of onze andere sportenman.
Echte
en die is een jaar ouder dan ik. En die heeft 5 jaar geleden nog 1:07 gelopen.
Oei. Ja, daar gaan we niet meer geraken, vrees
ik. Maar ik moet zeggen, ik heb heel veel steun. Michael van Damme, de man die voor ons online werkt, die heeft mij al gesuggereerd om een boek te kopen om het volgend jaar beter te doen. En ik denk dat ik volgend jaar nog eens meedoe en dat dat dan waarschijnlijk de laatste keer wordt.
We hebben ook de podcast Iedereen Bashir, met Bashir Abdi. Misschien kun je daar ook nog tips uithalen.
Heb ik ook naar geluisterd, maar dat wordt dan ingewikkeld met het eten en zo. En daar wil ik me toch niet aan
verliezen.
Nee.
Maar loop jij nu veel... op wekelijkse basis?
Ja. Een van de redenen waarom dat ik het doe, is omdat ik dan een trainingsschema heb, wat ik dan 10 weken volg. En omdat ik dan ook ga lopen natuurlijk. Het is eigenlijk niet alleen voor die 10 maals, want goed, je krijgt de medaille enzovoort. Maar het was... ik vond het wel heel goed. Het parcours was veel beter. Nadien mochten we dan... want we waren uitgenodigd door Balois. Mochten we dan daar in de... We waren uitgenodigd, Janko, maar jij hebt je afgehaakt. Nog eens even herhalen.
Ja.
En dan kon ik daar iets eten en zo. Dus het was... ik vond het heel aangenaam, dat wel.
En vaker kind door luisteraars?
Niet dat ik weet. Ik zou waarschijnlijk zo'n gezicht hebben opgetrokken dat...
onherkenbaar
was.
Dat is misschien beter zo.
Ja, inderdaad.
Waarom heb jij niet meegedaan uiteindelijk?
Ik zat op een familiefeestje.
Mijn
neefje verjaarde.
Ja,
maar het is echt waar. En ik zal ook toegeven, ik was ook niet supergoed getraind. Anders zou ik zeggen, ik ga volgende week 10 miles lopen om Ludo zijn tijd te kloppen. Maar ik kan niet beloven dat het mij zou lukken.
Dus maar ik doe het vooral voor die training ook. Dan ben je toch 3 keren per week echt goed bezig, denk ik.
Ja. Genoeg over lopen. Ik stel voor dat we het over voetbal gaan hebben. We zitten hier met de Club Brugge-watcher van het Nieuwsblad. Het zou dus stom zijn om het niet over Club Brugge te hebben. Club won met 1-2 op het veld van Union. Mag ik het een gevleide zegen noemen voor Club?
Dat mag, ja. Want het
mag
was zeker
doen?
Niet...
hun beste wedstrijd van de laatste weken. Hè?
En Nicky Hayen zei achteraf dat dat ook maar logisch was na de zware verplaatsing naar PAOK. Wat mij dan een beetje... de wenkbrauwen doet fronsen, is het foute woord. Maar ik denk dan van, oei, het is wel zorgwekkend. Want het wordt er de komende weken niet minder zwaar op.
Nee, maar ik begrijp dan wel dat het soms moeilijk is om mij die grote intensiteit van Union bijvoorbeeld, die dat wel hadden aan een wedstrijd te beginnen. Ik snap wel dat het niet evident is.
Dat snap ik, maar ja, als hij deed eigenlijk uitschijnen dat ze een beetje op hun tandvlees zaten stilaan.
Ja,
ze spelen woensdag weer, ze spelen dan zondag, donderdag, zondag, woensdag... Dus ja, het zal niet meer minder worden. Dus
het
zal niet
rustiger
worden. Toch zaak om daar goed mee om te gaan. En die flow aan te houden, wat nodig zal zijn om echt mee te doen voor de prijzen.
Ja. Union staat daar nu met 0-12 in de Champions Playoffs. Maar ik vond ze eigenlijk niet slecht beginnen aan de wedstrijd. Ik vond een van hun betere wedstrijden de laatste week. Ik vond Amoura opnieuw een betere versie van zichzelf. Toch iets vinniger, iets meer drive aan de dag brengen.
Zeker dat openingskwartier was het Union van de reguliere competitie. Ja. Maar dat Union had dan wel een goal gemaakt waarschijnlijk. En dat is een beetje waar het...
Tenminste wel een paar ontbreekt. Grote kansen. Hè? Nilsson mocht er schieten aan de rand van de 16. Puertas kon het ook beter doen.
En ja, dat zit daar wat tegen. En uiteindelijk verliezen ze die match weer. En je zegt een gevleide zege. Ja, Club Brugge heeft 2 schoten op doel. Waarbij dat eentje dat van de goal van Vitlesen is. En ze scoren 2 keer. Ja,
dat kunnen we geen shot op doel noemen eigenlijk.
Nee, maar dat telt mee als een schot op doel. En ze hebben er 2. En dat zijn de 2 doelpunten. Dus ja, uiteraard is dat een gevleide zege. En voor Union valt alles gewoon slecht. Je kunt daar eigenlijk niet aan uit. Ik heb hier vorige keer gezegd, ze waren in een hogere XG in 3 van de 3 verloren matchen. Nu weer. Ze hadden weer een hogere XG en ze verliezen weer.
Wat is dat XG?
Ja, de expected goals. Dus als je alle kansen optelt... soms geeft dat een vertekend beeld, maar als hij in elke match nog altijd hoger ligt dan je tegenstander, wil dat ook zeggen dat je niet dramatisch slecht speelt, zoals nu weer. Het is niet dramatisch slecht, maar ze staan daar wel met een dramatisch slechte 0-12. Ja. En dat is wel... Ik denk dat dit misschien wel de tik te veel is. Hoewel, ze hebben het nog altijd in eigen hand. Hè. Ze hebben nog altijd, als ze hun matchen winnen, tegen hun rechtstreekse tegenstanders daarbovenin, kunnen ze nog altijd kampioen worden. Het hangt niet van anderen af. Maar als je 4 keer op rij verliest, op die manier, dat wordt te veel.
Union speelt niet slecht vorige week. Op Anderlecht waren die ook beter dan Anderlecht. Hebben ze ook verloren, dus het zit wat tegen. Maar moeten we dan eens misschien niet naar de reguliere competitie kijken? Ik herinner me daar vooral elke keer toen Blessing na de wedstrijd werd geïnterviewd. Ja, het was niet goed. De eerste helft was niet goed. Misschien hebben ze daar ook wel punten gekregen die ze eigenlijk niet helemaal verdienen of eens een paar keer ontsnapt zijn aan een nederlaag. Hebben toen Union misschien niet overschat. Dat zou ook kunnen. Hè. En dat het nu inderdaad wat tegen zit, dat kan niemand ontkennen. Hè.
Ja, in 3 van de 4 matchen, hè, ze verliezen ook 4 keer met 1 doelpunt verschil. In 3 van die 4 matchen begaat Anthony Maurice gewoon of later.
Ja, over Maurice moeten we het zeker hebben.
Dat betaalt je cash. Hè. Op dit niveau, in die matchen, zo'n flaters, ja, die worden gewoon keihard afgestraft.
Ja, de 0-1 van Vitlesen. Ja, is er een flater van Maurice?
Ja, als die 3 of 4 matchen voordien er niet waren, dan hadden we dat nooit gezegd dat dat een flater van Maurice was.
Nee,
nu noemen we dat plotseling een flater van Maurice.
Oh, het is toch niet goed gedaan?
Nee, het is niet goed gedaan, maar ik zeg u, 8 van de 10 scheidsrechters fluiten daarvoor. Hè.
Ik zal even
en ik zou daar ook voor gefloten hebben, eerlijk
het reglement gezegd. Erbij nemen, want bij Union was het niet... Allee, gaan we eigenlijk vrij veel mensen nog toe dat er geen fout tegen het reglement was?
Nee, maar het klopt. Het reglement zegt dat het mag. Hè?
Een onrechtstreekse vrije trap wordt gegeven als een speler verhindert dat de doelverdediger, Maurice dus, de bal uit de handen loslaat of trapt of probeert de bal te trappen terwijl de doelverdediger bezig is de bal los te laten. Zeer ingewikkeld, maar dat heeft Vitlesen dus niet gedaan. Hij heeft eigenlijk pas het schot geblokt, wel van op een meter of 2, 1,5 meter,
maar
denk ik.
Ik denk 1,5 ongeveer.
Ja, maar doet die afstand ertoe? Want dat hoorde ik dan gisteravond ook zeggen. Het moet 2 meter zijn, maar dat staat nergens in het reglement.
Nee, maar dat zou de scheidsrechter wel hebben gezegd tegen Burgess, blijkbaar.
Maar van waar haalt hij dat dan, die scheidsrechter?
Die zal het voor zichzelf bepaald hebben. Van voor mij is dat de afstand.
Want je herinnert je toch dat doelpunt van Benzema met Karius in de Champions League finale?
Ja, uit het hoofd.
Nee, maar weet je, die rolt de bal tegen Benzema.
Gezien,
ja. Ah ja. Die staan nog dichter dan Vitlesen. En dat doelpunt in een finale werd ook goedgekeurd. Dus ik vind dat vooral heel, heel dom gedaan.
Ja, maar ik denk dat we er vooral niet moeten van uitgaan. Want dat was zo een dingetje op training. Eerste bal is vrij. Ja, dat is niet in profvoetbal. Hè. Eerste bal is niet vrij.
Bij een vrije trap op de grond moeten we wel 9 meter afstand houden. En als er uit de handen wordt uitgetrapt, mocht je op een meter komen staan, bij wijze van spreken. Ik vind inderdaad, zoals Ludo zegt, als scheidsrechter moet je gewoon, nog voordat die een bal getrapt wordt, even tegen die verdediger zeggen van, ga 3 meter achteruit.
Maar hij kon toch perfect intrappen?
Ja, blijkbaar niet.
Ja, blijkbaar wel, want die bal vertrekt gewoon zuiver. En het is niet op het moment dat hij... Het schot is al weg van de voet op het moment dat hij tegen Vitlesen belandt.
Ja, ik vind
het gaat er gewoon om dat in 8 van de 10 gevallen dit wordt gefloten.
Dat denk ik
is gewoon zo. Ja. Ik heb een mail gekregen van een lezer die daar 4 fases opsomt. Everton, Nottingham Forest en nog een paar dingen. En die zegt, toen werd het wel gefloten. En het was precies hetzelfde. En ik kan dat geloven ook. Want ik zeg nog eens, 8 van de 10 scheidsrechters fluiten dat. En als ik het had gezien, en ik zou scheidsrechter geweest zijn, had ik het ook gefloten.
Als er bij een inworp iemand op een meter voor uw neus komt staan, gaat de scheidsrechter ook zeggen, kom achteruit.
Ja, maar nu was het 2 meter blijkbaar.
Ja, of 2 meter, ja.
Het is een geldig doelpunt, hè. Dat denk ik wel.
Voor mij vind ik het toch een beetje ook.
Union zit dan in die hoek waar de klappen vallen.
Dat is
en dan wordt dat toch goedgekeurd. Wat volgens mij inderdaad achteraf bekeken een correcte beslissing
maar
was.
Maar wat is ook de kans dat hij binnenhaalt?
Ja, dat ook.
Dat volgens mij kon Machida die nog halen. Maar die denkt ook, dat gaat hier
maar iedereen dacht dat.
En dan loopt hij en die bal krijgt dan ook zo'n capriool waardoor hij eigenlijk tergend traag binnengaat. gaat. Want als je gewoon daar vol naar spurt...
Vind ik mooi. Machine, traag.
Ja, ja. Maar als je er naar spurt, dan heeft hij die volgens mij nog machine. Maar die gaat er ook zo'n beetje vanuit van... zal wel niet goedgekeurd worden. En ja, het zijn... Ja, dit soort goals ook nog tegenkrijgen, ja, dat wordt gewoon te veel voor hun, jongen.
Ik zei het al, Blessing was wel fair in zijn reactie. Hij zei dat er eigenlijk geen fout werd gemaakt tegen het reglement. Maar hij was op de persconferentie wel vrij gepikeerd, hoorde ik.
Ja, het wordt heel vreemd, vond ik, op een vraag van een collega van La Dernière, die gewoon vroeg, ja, wat vond je van het eerste doelpunt van Club Brugge? Waarmee die collega eigenlijk verwachtte van, zeg iets over de scheidsrechter, geldig of niet geldig. En Blessing sloeg die redenering over en zei meteen, jij wil hier over mijn doelman beginnen en jij wil die afbreken. Je moet dat niet van mij verwachten dat ik die ga afbreken. Dus voor Blessing was het een geldig doelpunt. En tegelijkertijd zei hij, door dat te zeggen, het was de fout van de doelman.
Ja.
En dat had ik wel niet verwacht van
Ik was ook verrast door zijn antwoord op dat moment. Omdat ik ook dacht dat het zou gaan over, vind jij dit een helder doelpunt of niet?
Heeft echt Maurice aangevallen?
Nee, in tegendeel. Maar hij heeft hem direct in bescherming genomen.
Terwijl de vraag niet over Maurice
vraag eigenlijk, denk ik, intentioneel niet over Maurice zou gaan, maar over de scheidsrechter.
Maar dat snap ik niet zo goed bij Union, die overbescherming van Maurice. Want is dat nu een doelman voor een titel... kandidaat, favoriet.
Nee, maar wat dat Valérie van Avermaat, onze Union-matcher, dan ook zegt, dat hij blijkbaar superbelangrijk is in de kleedkamer, dat hij echt een leider is. En het is moeilijk om dan te zeggen van, ja, kom, vanaf nu mocht je gaan leiden op de bank met lange
eieren. Is Van Krombruggen ook niet een leider geweest als reservedoelman? Ik bedoel, moet Union dan toch niet een sterkere doelman ook halen?
Ja, maar ik vind het nu wel moeilijk om nu op basis van die 4 of 5 matchen te zeggen dat Maurice niet goed genoeg is voor Union. Dat hij niet in een goede periode zit, dat wel. Maar hij heeft toch ook al betere momenten.
Nee, maar is het een topkeeper?
Als hij niet in een goede periode zit, dan is er alle recht om die te vervangen.
Ja, het recht wel.
Totdat hij terug een betere periode kent.
Dat is wat dat lastig is voor een coach.
Ja, maar ik zeg nog eens, als die 3 matchen voordien, die 3 flaters voordien, niet gebeuren, dan spreken wij hier niet over een flater van Maurice.
Nee, deze is inderdaad een... minste fout, denk ik.
Dat vind ik
van
eigenlijk
al,
ook wel. Ja. En zoals, ik zal het nog eens herhalen, dacht ik ook dat dit doelpunt afgekeurd ging worden.
Ja.
En dan hadden wij hier niet over gepraat. Trouwens, er was minder commotie geweest als de scheidsrechter had gefloten dan de commotie die er nu is. Want iedereen verwachtte wel dat de scheidsrechter ging fluiten.
Ja, dat is waar.
Wat zou de VAR hebben gedaan als de scheidsrechter had gefloten?
Gewoon niks, denk ik.
Ja. Nee, dat is gewoon dus een beslissing van de scheidsrechter.
Een kwestie van wedstrijdmanagement. Geen fout tegen het reglement.
Ja, dat is een balen voor Maurice en Union.
Blessing, die was licht gepikeerd na de wedstrijd. Wie nog scherper was, dat was Christian Burgess. Die reageerde vrij cynisch bij de collega's van VTM. Ik stel voor dat we even naar dat fragment luisteren.
Not very disappointing, no.
How come?
What kind of question is that? Of course it's fucking disappointing. Next question.
Okay. What do you say against your goalkeeper, Maurice, after that? Yeah, strange 0-1.
Yeah, I mean, I don't know the exact rule, but for me, the guy was too close blocking the quick goal kick. But the referee said it was fine, and the VAR checked it and said it was fine. So what can you do? That's life.
What does this defeat mean for the ambitions of Union? Does that change?
Yeah, now we're trying to finish 6th.
Ja.
Was dat hetzelfde als op 11? Of?
Nee, het is een ander. Ik zal even vertalen.
Bij VTM was dat
Bij VTM. Of dit iets verandert aan onze ambities? Ja, nu willen we graag 6e worden. Dat was dus cynisch bedoeld. Zelfs als we alles winnen, is de titel niet meer mogelijk. Wat een domme vraag. Natuurlijk is alles nog mogelijk.
Ik stoor mij al weken enorm aan Burgess. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om,
dat, toch in de podcast
om dat nog een keer te herhalen. Ik denk dat Burgess er goed aan zou doen om te focussen op het balspel en niet op alles rond.
Balspel.
En niet heel de tijd uitdagen.
Maar
niet...
hierop afrekenen, heat of the moment. Je hebt net weer op een ongelooflijk klote manier die match verloren. Ik vind dat je daar... Allee, er mogen nu niet Burgess iets van
verwijten. Maar je bent niet een beetje een gebrek aan respect tegenover de journalist die vraag stelt?
Nee, maar Janko, ik heb het fragment nu ook gehoord. Ben je teleurgesteld? Je hebt 4 keer op rij verloren. Je had bijna de titel. Je verliest onverdiend. Ben je teleurgesteld? Ja. Als je nu zo'n vraag stelt, sorry. Hè. Probeer toch iets origineler uit de hoek te komen dan...
Sorry.
Maar ja. Je hebt die vraag niet gesteld. Maar dat is toch een vraag, Allee, ik heb dat gisteren in de perszaal ook gezegd. Collega's zeiden me dan, dat is een vraag om toch niet te zwaar erin te gaan meteen. Ja. Van, jullie zijn nu weer verloren, hoe moet het verder? Maar toch, ben je teleurgesteld als je dan, zoals Koen zegt, daar ben ik het wel 100% mee eens, de heat of the moment, en ze vragen zoiets. Goed, Burgess zal zich misschien wel wat intelligenter voelen dan de rest van de wereld. Maar ik ben het ermee eens, hier kun je hem nu niet op afrekenen. Dat vind ik nu ook niet zo erg dat hij zo reageert.
Nee, oké. Maar PJ, jij bent geen fan.
Nee, ik erger mij gewoon week na week aan zijn gedrag op het veld.
Ja, het is meer een opeenstapeling van...
Het was nu
van...
opnieuw, op het einde was er een fase met Meijer, waarbij Meijer bijna over de reclameborden sleurt, helemaal onnodig. Hij zoekt heel de tijd het contact met zijn tegenstanders. Had dan bij de arbiter zagen over al dan niet duwtjes die hij gekregen heeft. Ja, dat stoort mij. Ik denk ook niet dat hij het nodig heeft. Misschien net wel, ja, want de laatste tijd is het heel matig. Maar
ik denk wel dat hij het nodig heeft, want hij kan, eigenlijk kan hij niet meer mee. Hij is te traag geworden, hij is niet meer wendbaar. Maar hij is net als Maurice, is hij een leider.
Leider
en is het moeilijk om hem eruit te zetten. Maar toch nog eens herhaal hetgeen wat ik vorige week heb gezegd. In de eerste helft mogen ze blijkbaar geen gele kaarten geven.
Wel, Ludo, dat is een bruggetje, daar hou ik nu van. Ik heb het nagevraagd bij de arbitrage, bij de mensen die het kunnen weten. Er zijn geen richtlijnen over gegeven dat er in de eerste helft geen geel mag getrokken worden.
Maar er gebeurt gisteren een fout, fitlessen.
Ja.
Na
een paar minuten.
Moest
ja,
toen aan
vier
denken.
Of vijf minuten.
Ik heb toen pas bericht gestuurd.
Dat was geel. Ik heb dat toen ook tegen Pieter Jan gezegd. Ik zeg, als dat in een tweede helft gebeurt, is dat altijd een gele kaart.
Ja.
En ja, en dan komt er geen gele kaart. En dat valt nu toch wel heel hard op. Ofwel hebben die scheidsrechters, als het dan geen richtlijn is, het onder elkaar afgesproken, of weet ik veel. Maar hier is iets aan de hand.
Of een gebrek aan persoonlijkheid, het niet durven. Hè?
Niet durven? Waarom zou je niet durven na vier minuten een gele kaart geven?
Omdat dat heel streng overkomt.
Ik vind dat ook
wel
heel raar dat je niet zou durven. Iedereen met een beetje voetbalverstand ziet toch gewoon, dit is een fout die heel verdient.
Ja, tuurlijk. Maar ik vind het oké.
Oké.
Ja, nee.
Nee, maar onze analist René van der Rijken zegt het ook vandaag spontaan in zijn analyse. En ik denk niet dat hij naar de podcast luistert. Dus, hij zegt het spontaan ook. Dus meer en meer mensen beginnen dat gevoel te krijgen. En als ze het ontkennen, ik geloof dat niet.
Nee, het moet ook zijn dat hier ergens ontstaan is in Shotcast, denk ik. We hebben het al lang over Union gehad, misschien ook nog even over Club Brugge. Strafste stoot van de week vond misschien in Griekenland plaats, tegen PAOK, waar Club zich kwalificeerde voor de halve finales van de Conference League. Een historische prestatie. En PJ...
Ja, ik heb een beetje moeite. Historisch.
PJ, niet downsizing, hè, man?
Ja. Het is fenomenaal, het is prachtig, het is al wat je wil.
Historisch.
Maar ja, het is nogal wel gebeurd in het verleden. Hè.
Hoe lang is het geleden?
Niet in het leven van Janko Beekman.
Niet in mijn leven.
Hij heeft dat nog nooit meegemaakt.
Dan mag het wel.
Voor mij is het historisch.
Okay.
Nee, maar inderdaad, ik volg Pieter Jan in die zin, want ik hoorde dan ook op het nieuws zeggen, unieke prestatie. Nee, het is niet uniek.
Uniek niet, maar
we moeten wel opletten met de woorden die we gebruiken soms.
Ja,
die
maar Ludo en ik, wij zitten echt op dezelfde lijn.
Hoe oud ben
ik? Ik ben 32 sinds een paar weken.
Dan is dat voor u toch ook licht historisch?
Ja, ik hoop heel hard vanuit persoonlijk standpunt dat ze de finale halen, omdat het toch wel leuk zou zijn om aanwezig te zijn bij een Europese finale met een Belgische club voor het eerst in 32 jaar.
Zeg maar, jij werd vorig jaar clubwatcher van Antwerpen, die pakken een dubbel. Ja. Nu zit jij clubwatcher van Club Brugge en die gaan naar een historische halve finale.
Ik ben daarvoor ook 5 jaar clubwatcher van Anderlecht geweest. En ging het toch niet bijster goed.
Daar gaat het alleen maar beter sinds dat jij weg bent, inderdaad. Hoe was het in Griekenland? Hebt u op een bepaald moment onveilig gevoeld? Want er werd wel, voorspeld dat het daar een heksenketel zou worden. De clubsupporters werden halvelings bedreigd zelfs.
Ja. Onveilig gevoeld. Ja, het was wel een heel aparte sfeer. Ja, we kwamen toe, wij vliegen mee met de spelers, de journalisten. En dan is er altijd een busje voorzien voor de pers.
Je mocht niet samen met de spelers in de bus, natuurlijk.
Nee. En dan kregen wij nu, zeer uitzonderlijk, wat ik nog nooit in 10 jaar Europees voetbal heb meegemaakt, kregen wij ook een politie-escorte naar het stadion.
Amai.
Wat er toch op wees dat er een zekere nervositeit was, ook bij de Griekse politie. Er stond ook permanent politie voor ons hotel. Dus je merkte wel dat er nervositeit was.
Ja.
Ik ga nogal graag, ik heb dat hier al een keer verteld, ik verdwaal nogal graag in Europese voetbalstadions.
Wij hebben al op velden gestaan samen.
Ja, ik heb nu ook op het veld gestaan, weliswaar, maar niet op de dag van de match.
Ah, nee.
Maar... ik wilde dus ook op de dag van de match, want de dag zelf in het centrum was eigenlijk vlot verlopen. Supporters hebben heel goed hun verstand gebruikt. Ik denk dat het zelfs had gekund om daar blauw-zwarte kleuren aan te hebben, dat wel was gepasseerd. Dus ik dacht dan toch van, leuk, de vibe zit goed. Een keer, we waren ook al meer dan 2 uur voor de match in het stadion, dus ik wilde graag naar de fanshop, omdat ik dat een keer graag doe.
Mag.
Mag, hè.
Ja.
En dan werd mij dat wel ten stelligste afgeraden door de mensen van PAOK.
Ah, oké.
Ik had het dan ook zeer koud, want ik had mij een beetje mispakt aan het Griekse weer. De dag voordien was er persdiner, liep ik in mijn hemd rond door het centrum. Ruim na middernacht had ik geen koud, dus ik dacht, een gewone pool zal wel volstaan.
Ja.
Dus ik ging in mijn gewone pool naar de match. Was het zeer koud en we kunnen een vest gevraagd aan Club Brugge. Gewoon om de match door te komen.
Met een logo van Club Brugge nog.
Ja, en dat werd mij ook ten stelligste afgeraan.
Ja.
Waarop ik een trui heb gekregen van PAOK.
Je hebt die niet mogen houden ook?
Nee, ik moest die wel teruggeven op het einde. Maar het was echt dat of heel erg koud hem. Dus ik heb de match...
in een PAOK.
Ik heb verslag gegeven in een... In een PAOK-trui, uiteraard compleet objectief.
Wel. Het verslag was niet gekleurd, nee, alleen de trui.
Maar het zorgde toch voor een beetje gelach op de eretribune, waar Vincent Monnaert foto's begon te trekken en zo.
Oh,
dus
van u.
Ik weet niet of ik nu in Club Brugge WhatsApp-groepen de revue passeer, maar allee, ik denk dat ze ook wel door dan dat echt wel
echt
voor
was.
De koude was. Ja. En niet uit sympathie.
En je hebt ook staan socializen met een steward van PAOK.
Ik?
Ja, las ik in uw stuk, dat je dat tijdens de wedstrijd
nee,
waren, met die...
Dus ja, ook dat was wel zeer opmerkelijk. Er stonden... Ja, ik zat op de bovenste rij van de perstribune en naast en rond mij zaten er 13 politieagenten.
Ah ja. En die gaven ook dan tactische analyses van de wedstrijd.
Ja, ik had een tv naast mij staan. En die keek mee en die zag wel direct over... Allee, die man naast mij kende er wel iets van. Want die zag meteen, bijvoorbeeld, ik zei...
Die heeft de punten gegeven. Ja.
Ik zei bij die fase van de penalty, zei ik van ja, buitenspel. En zei meteen ook, ja, buitenspel.
Ja, zei je gewoon na.
Nee, maar ik kende er wel iets van, ja.
Je sprak ook net over een persdiner. Dat is dus de gewoonte voor een Europese wedstrijd, dat de pers gaat eten met het bestuur van de Belgische ploeg.
Ja, de partners, ja.
En de partners van het bestuur ook.
Nee, de...
Business partners.
Ja, business partners.
Sponsors. En dat soort zaken. Ja. Wel al getroffen. Je bent al in Noorwegen geweest dit seizoen met club.
Ja, ik ben al...
Griekenland, straks naar Italië.
Het is een zeer lange Europese campagne. Ik denk niet dat ik ooit al op één seizoen... Want ik heb al wel veel Europees voetbal gedaan in het verleden. Maar nu is het inderdaad IJsland, Spanje, Griekenland, Noorwegen.
Ja, en dan tijdens de eten mocht je dan kiezen naast wie je gaat zitten
nee,
aan tafel?
Nee, het is met de naamkaartjes.
En die worden daar gezet. Jij kunt die dan wel gaan verzetten,
nee,
net
nee,
voor het eten.
Ja, dat is op voorhand beslist.
Ja. En naast wie zat je deze keer?
Naast Bob Madou.
Naast de CEO?
Ja. Oh. Maar goed, ik denk wel dat ze dan een beetje een poging doen om dan de journalist van het Nieuwsblad en de journalist van het Laatste Nieuws, die toch de hele campagne gedaan hebben en die misschien ook wel belangrijk zijn voor de berichtgeving naar de buitenwereld toe, om die dan een deftige plaats te geven.
Ja. Je hebt met Madou gesproken, ook on the record, want soms Bertin is off the record. En met Bart Vragen, de voorzitter, die uiteraard ook zeer tevreden was met de kwalificatie. Wat hadden die nog allemaal te vertellen aan de match tegen PAOK?
Ja, wij waren vooral benieuwd naar wat betekent dit nu voor de toekomst van Ikki Haaien.
Ja, daar zijn we ook benieuwd naar.
En dan vond ik wel dat Madou goede quotes gaf in die zin dat hij zei... We hebben een plan op voorhand en dat plan is erop gestoeld om na het seizoen de evaluatie te maken. En we gaan dat plan niet veranderen na toevallig 5 goede matchen.
Terecht ook wel, denk ik.
We zijn erkentelijk voor de prestaties van Ikki Haaien, maar het is nu nog te vroeg om dat vraagstuk te beantwoorden. Maar goed, ik denk wel, als Ikki Haaien deze lijn zou kunnen doortrekken, dat het eventueel wel...
Een optie is.
Ja, het wordt ook heel moeilijk om dat nog te negeren op den duur
natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja.
Ik denk dat hij nu... 4 matchen in de playoffs, 2 in Europa, 6 matchen ver, 5 keer gewonnen, 1 gelijk, die hij ook had moeten winnen eigenlijk. Dus ja, ik kan niet zeggen dat hij het slecht doet op dit moment. En nee. Misschien minstens even belangrijk, zeker voor de zomer waar het club in staat, ja, de individuele spelers al een veel hoger niveau.
Ja.
Zo'n Onyedika bijvoorbeeld.
Scorage.
Het plan was om die te verkopen. Ja, dat werd wel moeilijk als hij zo bleef spelen als onderdelen. En daar is ook 10 miljoen voor betaald. Nu komt daar misschien toch weer wat interesse voor.
Ja.
Dus ja, ik denk dat ze wel heel tevreden zijn over Ikki Haaien.
Jullie hebben de stukken ook gelezen, vermoed ik, Koen en Ludo.
Pulitzers.
Pulitzers, absoluut. In het interview met Bert Verhagen las ik wel een paar steken onder water naar Ronnie Deila. Of heb ik dat fout gelezen?
Steken onder water. Heel duidelijk.
Ja, dat niet
gedaan. Ik vond dat redelijk...
toch boven water. Ik denk dat ik een vuist had gemaakt qua uitdrukking.
Nee.
Hij heeft zijn naam niet genoemd, wil ik maar zeggen.
Maar Bert Verhagen blijft dus hameren op die organisatie die bij Club Brugge ongetwijfeld heel goed is. Maar alsof dat je daar... Allee, hij maakt de organisatie, nee, de keuze van de trainer ondergeschikt aan de organisatie. En ik weet niet of dat, dat altijd de juiste manier van werken is.
Er wordt te weinig eergegeven aan de coach. De organisatie
bij Club Brugge is perfect, hè. Dat ga ik hier zeker onderstrepen. Maar de figuur van een trainer is eigenlijk nu bewezen ook, met Ronnie Dela, waarvan Verhagen zei dat hij eigenlijk die organisatie niet aankon, dat professionele werken niet aankon. Ja, goed, kies dan een trainer die dat wel aan kan, hè. Dus het is eigenlijk geen goede keuze geweest.
Maar
is
er een probleem geweest dat Vincent Manaert vooral heel graag Ronnie Dela wilde en dat Bart Verhagen daar niet helemaal achter stond, achter die keuze? Is dat dan niet het probleem geweest?
Ja, maar dat is toch de organisatie die
dat
de trainer kiest?
Ja, maar, dan, maar ja. Ik vind dat dan makkelijk. Denk je echt dat er een trainer bij Brugge wordt aangesteld zonder dat Bart Verhagen zijn zegen heeft?
Nee, maar er kan wel een verschil zijn tussen er voor 100% achter staan of voor 80%. En als dan... op een gegeven moment minder gaat, dan kan dat wel het verschil maken, denk ik.
Maar er zijn er toch gewoon ook te veel slechte trainers gepasseerd of gekozen door die organisatie. En daar willen ze die schuld zo wat van zich afschuiven, heb ik de indruk. Met hoe dat ze eraan over praten, van, nou, die passen niet binnen de organisatie. Maar kun je niet gewoon zeggen, ja, we hebben een foute keuze gemaakt, het is verkeerd uitgepakt.
De organisatie is blijkbaar ook niet in staat geweest om te corrigeren ten tijde van Dela.
De organisatie.
Nee, dat is waar. En ze hebben te laat ingegrepen ook, als we nu kijken naar hoe dat Nicky Haaien
het wat doet. Mij enorm opviel dit weekend, en dat is, denk, ik verdenk Nicky Haaien wel van een redelijke intelligentie, om eerlijk te zijn. Allee, ziet er mijn verstandige kerel uit, bedoel ik. Want die zei nu plots dit weekend, we hebben een heleboel data ter beschikking en we gaan daarmee aan de slag.
Ja.
En op basis daarvan is bijvoorbeeld Joslau de Bank begonnen.
Dat zijn dingen die Bert Verhagen graag zal horen.
Voilà.
Dat is goed gedaan van hem, slim bekeken. Absoluut. Je bent in Griekenland geweest deze week, voor de krant. Maar je bent ook op eigen houtje naar Serijn geweest, PJ. Ja. Wat had je daar gaan doen?
Het contrast was vrij groot, moet ik zeggen. Serijn was vrij doods.
Ja. Ook koud.
Pauk was... maar ik was beter gekleed.
Ja, maar PJ, mag ik nog iets vragen? Was dat nu echt een heksenketel, zoals ze vooraf hadden aangekondigd?
Ik ben nu...
Op tv kwam dat zo niet over, vond ik.
Ik ben nu 10 jaar voetbaljournalist, of 11 jaar... En ik ben toch ook wel al in de Fenerbahçe's en de Beşiktaş'en van deze wereld geweest. In mooie stadions, in hete stadions. En dit was het beste dat ik in 11 jaar heb meegemaakt.
Ja, ik wil daar ook nog even iets over zeggen. Want nu zeggen ze allemaal, ja, ze hebben dat weer aan het opblazen geweest. De heksenketel en de pers dit en de pers dat. Ik zal u zeggen, het is door de pers dat het zo veilig is verlopen. Hè. Dus omdat wij daar heel een groot thema hebben van gemaakt, dat ze... In Griekenland waarschijnlijk hebben gezegd van oei, die Belgen die verwachten dat het hier chaos wordt. Wij zullen eens laten zien wat er van komt.
Trouwens.
Ik denk dat dat er echt mee te maken heeft. Ik wil nu geen pluimen op onze hoed steken, maar dat heeft er ook mee te maken. Want dan stoort het mij dat er dan mensen in een voetbalstudio zitten te zeggen van ja, ze hebben het weer opgeblazen en je ziet dat het allemaal niet zo erg is. Nee, het is de pers die door dat... tussen aanhalingstekens, op te blazen.
Aan te kaarten.
Of aan te kaarten, ja, beter woord, denk ik, Janko. Dat die de mensen in Griekenland hebben wakker gemaakt en dat er daardoor zoveel politie aan...
Het was dus wel degelijk luid, want dat kwam wel
het was
niet
zeer
over.
Luid, ja.
Dat kwam niet over op tv. Ja.
Maar het was ook... ook de UEFA nam de situatie zeer ernstig, want ze hebben daar die match besimpeld als een risicomatch. De politie was... massaal op de been. We mogen het ook niet vergeten. En ik denk dat we daar nooit te licht kunnen overgaan. Maar die supporters van PAOK hebben 2 jaar geleden nog een supporter van Aris doodgestoken.
Ja, de aardrivaal.
Dat zijn toch dingen die wij hier nooit horen. En maar gelukkig ook.
Nee.
En dat we daar hopelijk ook nooit meer horen. Maar het was... ik denk dat voorzichtigheid wel geboden was.
Ja. De heksenketel van Serijn. Hoe was het daar?
Ja, daar was het niet echt de heksenketel. Ze verloren ook tegen... Ze moesten winnen en Oostende mocht niet winnen. En ze verloren zelf tegen Deinze. En ja, ik ging daar naartoe omdat ik ken Mbaye al zeer lang, sinds mijn tijd bij Zotwarhem, bijna 10 jaar geleden. En ik had hem altijd beloofd van, kijk, ik zal een keer langskomen. En ik kwam plots tot besef dat de laatste kans was om langs te komen. Dus ik ben naar Serijn gegaan. Ludo was ook zeer in de war. Toen ik vroeg, accrediteer mij voor Serijn.
Ja.
En ik kwam daartoe en ik stelde vast dat hij ook op de tribune zat.
Ludo?
Nee, Mbaye, die was dan geschorst, dus ik heb ernaast gezeten, quasi. Was, ja, bevreemdend. Maar ja, goed, Serijn, we zijn er nog een keer geweest.
Het is een gezellig stadion. En
ja.
Mbaye zat niet op de bank. Maar kon hij wel coachen vanuit de tribune, want op zijn rij zit je vrij dicht bij het veld.
Ja, maar hij coachte niet actief.
Oei.
Ik denk dat dat ook niet mag, eigenlijk.
Maar gaat hij ook niet weg? Is het ook niet voor
ja,
mij?
Ja, dus
voor
het was, ik heb dat nu mij geïnformeerd. Ik heb ermee gepraat, natuurlijk. Nou, de match...
Gewoon aan een baie gevraagd, eigenlijk.
Ik heb in de wandelgang gehoord.
Ja. Er was een ging automatisch verlengd voor 2 jaar indien het behoud verzekerd werd. En nu is het behoud niet verzekerd. Wel, ik wil hem niet uit de wind zetten of zo, maar sinds zijn komst is het wel merkelijk beter gegaan bij Serij.
Maar net niet goed
genoeg. Maar niet goed genoeg. En nu hopen ze daar dat Oostende zijn licentie niet krijgt. Of andere clubs om zo alsnog...
Voor de groene tafel.
In de Challenger Pro League verder te kunnen gaan. Maar bon, allee, ik ben nu op Serij geweest... Ja, dat heeft niets met profvoetbal te maken.
Nee. Hoeveel supporters waren daar? Enig idee?
U zelf niet meetellen.
Tussen de 1000 en 1500.
Mm. Voor de match van de laatste kans.
Door die match. Hè?
Ja, dat is niet fair, inderdaad. Pijnlijk. Over KV Oostende gaan we het straks nog kort even hebben. Maar eerst naar Genk, waar Anderlecht met 2-1 verloor van Racing Genk. Ik was daar als Anderlecht-watcher ad interim. Zeer zwak Anderlecht gezien, zeker voor rust. Moet Anderlecht zich zorgen maken?
Ja, ik vind het eigenlijk erg voor Anderlecht dat zij in deze play-offs, Champions play-offs, waarvan wij hebben gezegd, is de ploeg met de meeste ervaring, ze hebben de meeste titels gehaald, ook qua leeftijd, dat zij eigenlijk nauwelijks goede wedstrijden hebben gespeeld. Volledige wedstrijden, geen enkel.
Nog geen enkel, denk ik.
De tweede helft tegen Antwerpen was goed, een tweede helft tegen Genk was redelijk, maar we mogen ook niet vergeten, vorige week tegen Union was het eigenlijk ook niet zo goed. Was Union beter? En dan op Club Brugge zijn ze eigenlijk weggeblazen. Hè?
Maar tegen Union waren ze dan nog wel heel scherp, zeker in dat eerste half uur toen. Was het echt wel een wedstrijd met veel strijd, met veel duels. Dat was nu tegen Genk ook een pak minder. Overal kwamen ze te laat.
Maar hoe komt dat toch? Dat zij niet klaar zijn om aan een wedstrijd te beginnen. Het is niet de eerste keer dat we dat dit seizoen
voor. En vroeger hadden ze het excuus nog van ja, veel jonge gasten en dat is toch moeilijk. Maar je staat er nu toch mee in middenveld met Mats Rits, met Jan Vertonghen. Anders Dreyer, Casper Dolger, dat zijn toch allemaal mannen...
Schmeichel.
Udo slaat op de microfoon. Allemaal mannen met ervaring, van wie dat je dat soort wedstrijden toch meer zou mogen verwachten.
Ja, dat valt me echt wel tegen van Anderlecht. Goed, ze zijn nog altijd competitieleider, maar stel dat ze nu op Genk een goede prestatie hadden neergezet en hadden gewonnen, dan hadden zij 5 punten voor op Club Brugge en hadden we ze nu uitgeroepen tot grote titelfavoriet. Want dan hebben ze alles nog in eigen handen. Nu heeft elke club alles nog in eigen handen.
Er zijn eigenlijk op dit moment 4 titelkandidaten?
Ja.
Of rekenen we Antwerpen ook nog mee?
Nee.
Dat is wel ver, hè? Nee.
Ik heb alle 3 de matchen gezien. Cercle Antwerpen was toch echt wel de minste wedstrijd.
Veruit.
Veruit, inderdaad. En dan mogen we nog niet zijn dat Union Club Brugge zo...
Nee, het was ook geen topmatch.
Nee, het was een topmatch, maar het was niet echt een topmatch.
Nee, geen topvoetbalmatch.
Maar over Anderlecht, over die slechte prestaties, op verplaatsing, misschien moeten we ook gewoon krediet geven aan de 2 tegenstanders.
Gaan we eens even doen.
Club Brugge en Genk zitten in een heel goede flow en speelden eigenlijk allebei daar hun betere of beste matchen van deze play-offs zeker, en misschien van het seizoen zelfs. Dus
de eerste 30 minuten van Genk nu was echt wel heel straf.
Ik dacht op dat moment, dit is de kampioen, of dit is de beste ploeg van dit moment.
Jij zegt vorige week tegen Union, was het intens. Nu was het niet intens. Hè.
Dat is een kwestie van
de tegenstander, of weet ik veel. Hè. Dat is een kwestie van ingesteldheid waarmee dat je het veld opkomt. Dat vind ik zo vreemd.
Maar ze zoeken dan toch naar manieren om in die match te komen. Ik denk dat Duke van Vertonghen vlak voor de rust bij El Ouagadougou, dat was echt van... Oké, we moeten hier op een andere manier proberen toch in die wedstrijd te komen. En dan heb je wel nog die ervaring van de man als Vertonghen. Je kunt dat dan smerig vinden of leep.
Vonden jullie dat not done, wat dat Vertonghen dat deed?
Ik vond dat wel not done.
Ik vond dat nu niet zo heel erg eerlijk gezegd.
Buiten de lijnen nog zo'n zet geven. Ja, dat is nergens voor nodig.
Dat is potje lap, toch?
Dat is potje lap, ja.
Zet je.
Kijk, ik zie dat de meningen daarover wel uiteindelijk ook op social media. De ene, het is maar een tikje. De andere zegt van, hij is op volle snelheid als hij daar valt.
Maar ik denk
dat het natuurlijk wel gevaarlijk. Het is waar, maar op zich is het niet zo hevig, vond ik.
Direct daarna komen die de kleedkamer in en Vertonghen zegt, gasten, dit allemaal.
Maar Vertonghen doet dat wel bewust, volgens mij.
Ja, dat denk ik wel.
Die wil gewoon nog wat op ook.
Dat is wat ik zeg. Die heeft het gevoel dat ze niet in die match zitten. En op een of andere manier moeten die wel in die match proberen geraken. En dat soort dingen helpen, dan denk ik, voor hen.
Ik ken de jongens niet persoonlijk, dus ik wil er niet...
Ah, die daar nu komen, het is teaser.
Het komt, ja. Maar als ik zo'n Dolberg zie, als ik zo'n Dreyer zie, fantastische statistieken, alle 2 heerlijke voetballers, ik zie ze graag bezig. Maar ik denk persoonlijk dat je daar mag tegen zeggen wat je wil. Je mag nog 18 keer potje lap doen, het zit er niet in.
Daar kun je niet meer naar de oorlog, wil je zeggen.
Dat denk ik niet. Dolberg vorige week tegen Union kon je daar wel mee naar de oorlog, hè?
Ja, maar ja, je moet het elke week kunnen natuurlijk.
Ja, ja, en dat bevreemdt me, dat zij dat niet kunnen opbrengen. Want, dat vind ik zo raar, want het zou toch ongelooflijk zijn dat Anderlecht van vorig jaar 11e nu kampioen kan spelen. Het is Anderlecht, we are Anderlecht, die winnaarsmentaliteit. En dat mis ik te veel bij Anderlecht.
Ja.
Het Real Madrid-kantje.
Ja, Real Madrid zou ik niet... Ja, ja,
nee, het kantje.
Ja, Anderlecht dat Real Madrid-kantje zou hebben. Ja, inderdaad, dat bijvoorbeeld. En dat was vroeger zo. Hè. Die wonnen altijd uiteindelijk wel hun wedstrijden. En nu, ja, de manier waarop dat zo'n wedstrijden beginnen, zo kun je geen wedstrijden winnen.
Anderlecht is zijn Real Madrid-kantje kwijt. Dat kan de titel dus zijn, hè, PJ?
Dat kan, ja. Maar wat is het maar in mijn mond?
Wat is dan het Real Madrid-kantje? Want zoals Real Madrid bijvoorbeeld deze week in de Champions League erdoor is gesukkeld.
Het vroegere Real Madrid, denk ik. Zou altijd dominant zijn en toch zonder...
Oh, nee. Ik denk dat Pieter-Jan, of misschien kun jij het beter zeggen, Pieter-Jan wil zeggen van... Ja, toch nog altijd strijden, want Real Madrid met al die vedetten, hoe dat die hebben gestreden, die hebben afgezien tegen Manchester City. Hè. Die hebben ongelooflijk afgezien, maar die hebben wel gelopen, van Vinicius tot Kroos, noem ze maar allemaal op. Dat zijn allemaal vedetten, maar die hebben wel gelopen tot de laatste seconden. Hè.
En zo het instituut dat altijd overeind blijft.
Ja.
Want nu... Bij Anderlecht, alleen nu natuurlijk zijn we een heel goed seizoen in Anderlecht.
Ja,
dus ik ga niet...
We spreken nog altijd over competitieleider natuurlijk.
Alle respect voor Anderlecht.
Maar ik vind het vreemd dat ze het niet kunnen opbrengen. Dat vind ik zo raar. Dat ze het verschil niet kunnen
op
maken.
Op het moment dat de kwartier voor tijd draaier daar die bal in de linkerkruising draait, denk je wel, oké, dit is het seizoen van Anderlecht. Als je zelfs in die match nog met een punt naar huis kunt gaan, op dat moment leek het er... Want dat laatste kwartier waren ze eigenlijk zelfs beter.
Ja, ik zag ze op een bepaald moment nog erover gaan.
Ik denk iedereen
op een of andere manier sukkelde die toch in die wedstrijd, terwijl dat je na 60, 70 minuten zoiets hebt van, ja, Genk moet hier 2-3-0 voor staan. Ja, die blazen daarover, maar op een of andere manier staat het 1-1. En dan hebben ze nog pech, dat ze, want daar zullen we het waarschijnlijk ook nog wel over hebben, over de 2-1 van Genk. Hebben ze nog pech. Maar als ze daar met 1-1 naar huis gaan, hebben ze eigenlijk gewoon een goed resultaat. En dan spreek je nu allemaal anders.
Ik ga de vraag stellen, vonden jullie het penalty? Maar dat is eigenlijk niet de juiste vraag. Van, ja, dat in volgens het reglement is er een penalty.
Mag ik daar toch iets over zeggen?
Tuurlijk, Pietje. Daarvoor zit je.
Ik heb meteen in onze WhatsApp-groep gestuurd dat ik het er moeilijk mee had.
Ja.
Omdat ik vond dat Cerdella... De linkerarm was zeker tegen het lichaam. De rechterarm was een klein beetje ervan. Onnatuurlijk groot. Dus voor mij was dat een hele cheap low-cost penalty, noemt dat dan zeker. Maar, ik zie u bedenkelijk kijken...
Ja, die low-cost penalty meer gaat over overtredingen, niet over hens.
Ik vond het... het vloekt met mijn voetbalhart, maar het is... en dan zag ik achteraf Gert Verheyen op televisie, en die verwoordt het zeer goed. Het is gewoon consequent en het is tegenwoordig penalty. En daar heb ik vrede mee. Maar het vloekt een beetje met mijn
Ik denk
gevoel.
Dat iedereen er wel zo'n beetje in staat.
51 per uur rijden in de bebouwde kom en daarvoor geflitst worden en een boete krijgen. Het is niet leuk, maar het is wel...
Dat vind ik dan nog erger dan... Allee, dat je 51 rijdt waar je 5 mag, mag niet. Hè. En dit is zo... Ik vind, dit mag niet. Ja, wat moet Cerdella doen? Of die penalty van Gerkes... Die penalty van Gerkes op staan daar. We hebben er hier al zo'n paar gehad dit seizoen. Ja... Het is consequent, want ze moeten inderdaad blijkbaar allemaal gefloten worden, maar het voelt niet juist.
Ik vrees gewoon als je alles gaat interpreteren, dat je nog veel meer discussie gaat krijgen.
Ja, dat wil ik ook net zeggen, Janko, al die discussies erover, van ja, het vloekt met mijn voetbalhart en zo, het zal zo wel zijn, maar dan gaan we nog wel meer.
Je hart wordt nu helemaal iets gebroken, jongens.
Het trapt er wel heel hard op, nu op mijn hart. Ja.
Maar dan gaan we nog meer discussies hebben.
En is een lijn trekken.
Is het aangeschoten... Allee, jullie waren al in de journalistiek, denk ik, toen het nog allemaal niet zo strikt geregeld was, dat handspel. En dan, wat werd er dan gezegd? Ja, is het aangeschoten? Nee, het is niet aangeschoten. Daar waren eindeloze discussies over. Terwijl dat het nu eigenlijk duidelijk is, en ik heb zelfs ooit eens geopperd, laat ons gewoon elke bal tegen de hand handspel noemen.
Ik heb er ook al voor geopperd.
Het zou makkelijker zijn. Maar ja, dan riskeert je naar hockeytoestanden te gaan natuurlijk, waarbij je bewust tegen mensen hun hand gaat trappen. En bedoel dat dan?
Maar dat weet je als verdediger, die mag niet bewust tegen mijn hand trappen.
Ja, oké, maar dan moet je heel de tijd in je eigen 16 met armen op je rug staan.
Oké, goed. Ja,
dat kan toch
goed,
niet.
Goed, het is revolutionair, ik weet het, maar...
Zo zijn we bij het nieuwsblad. Ja.
Maar ik vind
de straf is ook gewoon gigantisch groot. De penalty is een... Misschien moeten ze voor dat soort handspellen gewoon, ik weet niet, onrechtstreeks een vrije schop of zo. Een penalty is zo'n grote straf voor die minimale overtreding tegen het reglement dat Cerdella daar zou gedaan hebben. Want die jongen weet zelfs niet dat hem een overtreding begaat. Die draait zich naar die weg van die bal. Misschien moet, als je dan iets revolutionair wilt voorstellen, dan zou ik gewoon geen penalty voor handspel of zo.
Nooit.
Ja, gewoon een vrije trap dan.
Ja, maar als het dan op 3 meter van de goal...
Ja, tenzij je het echt Suárez-gewijs op de achterlijn doet of zo.
Zijn we daar weer,
dat is weer interpretatie.
Ja, oké, maar dat is toch een verschil met afschermen?
Opzettelijk en niet opzettelijk. Daar is die discussie... Allee, daarmee hebben ze die regels aangepast. Hè? Omdat het altijd discussie is. Ja, is nu opzettelijk, is nu niet opzettelijk. Dus ja, ik ben daar niet tegen zin, tegen die
en ik ben er wel altijd van overtuigd, voor elke handspel... Of handsbel die je zo gaat tegenkrijgen, gaat je er ook wel eens een voor krijgen. Dat gaat zichzelf altijd wel in evenwicht.
Enorm ontgoocheld, terwijl de man heel veel krediet verdient voor het werk dat hij doet. Maar ik was enorm ontgoocheld in de reactie van Riemer na de match.
Zeg maar waarom?
Die dan toch een beetje Calimero-gewijs doet alsof het allemaal één groot complot is, bij wijze van spreken, en dat zij echt wel weer bestolen worden en dat altijd dezelfde zever is.
Je hebt het hier in het groot afgedrukt. Ja, 30 maart 2024, na de rode kaart van Wijndal. Brian Riemer over kopstootje van Wijndal. We moeten de ref en de VAR vertrouwen. We zijn 2 weken verder en hij begint zelf daarover. Wij mogen daarover discussiëren, van... Oh, voetbalhard of reglement, dit, dat. Maar een coach...
Als de refs consequent moeten zijn, moeten de coaches het ook.
Dat vind ik wel. Echt flauw om daar nu
hij
over...
Had, wat mij betreft, rust kunnen zeggen, dit vloekt met mijn voetbalhart. Zoals Wouter Franken trouwens gezegd heeft. Ja. Maar naar de regel, of naar de letter van het reglement, is dit gewoon penalty. Case closed. Ik vond dat een beetje...
Hij was echt heel boos ook. Want in de catacomben ook weer op... Ja, jullie zullen de beelden ook wel gezien hebben. Opnieuw ruzie gemaakt met een paar bestuursleden van Genk.
Ik wil ook nog wel eens even verwijzen naar wat dit seizoen is gebeurd. Dat is dat doelpunt van Julien de Sarre in de laatste minuut tegen Gent.
Nooit fout.
Nooit een fout. Dus misschien is het wel terug een beetje in evenwicht nu.
Ja.
Penalty gate ook nog. Ook Anderlecht Genk. Op het einde van het seizoen zal het wel ongeveer
Ik heb soms het gevoel dat Riemer het niet meer onder controle heeft.
Stress van de play-offs.
We hadden het vorige week, zeiden we nog, oké, dat hij zo blij was dat ze iets tegen Union konden winnen. Dat vonden we nog wel te doen. Maar als je dat allemaal aan elkaar koppelt, dan is dat blijkbaar dat hij een emotioneel vat dat op elk moment kan ontploffen.
En negatieve emoties storen meer dan positieve natuurlijk. Ja.
Wat vond u van het dansje van Wouter Franke? Ook wel spectaculair.
Ik vond het wel een goede move van Wouter Franke.
Maar was dat een verwijzing naar Riemer van vorige week?
Het
was anders.
Dat had ik het echt niet gezien.
Het waren andere bewegingen.
Nee, ik heb het ook niet zo gezien, maar achteraf heeft iemand mij erop gewezen en dacht ik van...
Maar het viel mij gewoon wel op. Voor de wedstrijd ging het dan heel veel over de geschiedenis tussen Genk en Anderlecht na de voorbije 2 confrontaties. En toen was iedereen er alles aan doen om dat naar beneden te halen. Nee, dat leeft totaal niet. Ik heb er nog niet aan gedacht dat het tegen Genk was. Zei Riemer zelfs op zijn persconferentie. Maar als je dan zag hoe blij ze waren bij Genk, dat had toch ook iets te maken met het feit dat het tegen Anderlecht was. En dat
zeker.
Mag voor alle duidelijkheid.
Dat heeft met dat penalty gate te maken.
Ik heb trouwens tijdens wedstrijd aan u gedacht, Ludo.
Dank
mooi.
Ik weet dat jij niet zo'n fan bent van Tolu, maar ik vond die nu wel goed.
Ik moet eerlijk zeggen, de laatste weken, en ik hoor dan ook van Genkse kant, dat hij nu fysiek in orde is.
Was echt
en
sterk,
dat hij er nu met zijn gedachten bij is. Ook, want in het begin kreeg ik berichten van, hij loopt er op training maar wat bij. Ze kunnen er niks tegen zeggen. Ik denk dat hij die knop heeft omgedraaid en zie hoe belangrijk hij nu is. Ik steek mijn woorden niet terug die ik toen heb gezegd, maar ik geef nu wel eerlijk toe van dat hij echt een meerwaarde is voor Racing Genk. En trouwens, Wouter Franken ook, waar we ook 5 weken geleden zeiden van Wouter Franken, zit hij niet op een schopstoel.
Over Franken wil ik het ook nog hebben, want een paar weken geleden las ik, denk in het laatste nieuws, als ik me niet vergis, dat hij geen people manager zou zijn onder meer, wat ik echt heel raar vond. Want als ik van Franken nu 1 ding denk, is dat het wel een people manager is. En ik vond de manier waarop Zekiri inviel bij Genk, hoe dat die ervoor ging, hoeveel drive dat die in die wedstrijd bracht, dan ziet je gewoon dat hij er wel in slaagt om echt iedereen binnen die groep bij dat verhaal te betrekken, zelfs die bankzitter. En dat lukt volgens mij niet als je geen people manager bent.
Wouter Franken is gewoon een goede trainer en moet alleen eens zo op het moment dat het ertoe doet, moet hij eens het verschil kunnen maken. Allee, hij niet natuurlijk, maar zijn ploeg is het verschil kunnen maken. En dat ontbreekt nog een beetje.
In deze play-offs is dat wel in zekere zin gelukt, toch? Door die omschakeling van het systeem.
Maar ik bedoel, als het er echt over gaat, hij heeft een beker gewonnen met KV Mechelen, dus we mogen niet, dat mogen we niet vergeten. Maar zo, ik had zo soms die voorrondes van de Europese bekers elke keer verkeerd gelopen. Zelfs de laatste speeldag van vorig seizoen, dat ze kampioen waren 3 minuten voor tijd, ook verkeerd gelopen. Daar moet hij eens iets proberen om te draaien. En, ik zeg hij, maar ook zijn spelers. En ik denk dat dan
Wout de Franke de eer zal krijgen die hij zeker verdient. Ja. Want ik vind hem een heel goede trainer, speelt altijd aantrekkelijk voetbal. Heeft nu Tolu toch ook aan het voetballen gekregen, dus is hij gewoon een hele goede trainer.
Die straf is de ploeg die met 23 punten achter als laatste zich plaatste voor die playoffs. Maar het is op dit moment, vind ik, de leukste ploeg om naar te kijken. Ja. Ik zat echt met open mond te kijken die eerste naam. Ik vond echt goed hoe dat die voetbal.
Brian Heine gaan ze niet meer kunnen gebruiken tijdens de playoffs, maar ik vond dat middenveld met Rozovski en zeker Galarza wel echt heel sterk. Hoeveel... Ja.
Galarza is een hele goede speler.
Grinta en favoriete techniek. Woord, maar Grinta die heeft dat wel.
Ja. Dat zijn echt een
Argentijn. Ja, absoluut. Ja. Die gaan er nog veel geld voor krijgen, volgens mij. Die maar 21.
Ook, die heeft het ook lastig gehad. Ja. In de aanpassingsperiode komt ook de beste buurt in Argentinië.
Ja, goed, Ludo, zwier mij nu in Argentinië en ik zal mij ook een aanval.
Ja, wel, ja, natuurlijk.
Nee, maar mensen vergeten dat vaak.
Ik zeg dat niet als verwijt, hè. Nee. Maar dat hij een goede voetballer is, heeft onze Genk-watcher van Belang van Limburg, Marnik Geukens, al van na 2 weken gezegd. Ja. Van, dat is een ongelooflijke goede voetballer.
Dat komt u wel naar boven. Mm. Over Tolu gesproken, net als Zakaria El Ouadi, het slachtoffer geworden van racistische berichten op social media, helaas. Kunnen we alleen maar veroordelen, denk ik.
Ja, ik vind het goed dat Genk het ook heeft veroordeeld. Want blijkbaar was het al een paar keer. En heeft nu, heb ik dan achteraf gehoord, de vader van Zakaria El Ouadi, die het bij Genk had gemeld van het loopt echt de spuigaten uit, alsjeblieft, doe er iets aan. En op basis daarvan hebben ze dan toch maar een bericht de wereld ingestuurd. Want ik denk dat dat eigenlijk heel veel gebeurt en heel vaak een club niet de moeite neemt of het niet serieus genoeg neemt om
hoogte. Of niet op de hoofd is. Of niet op de hoogte is. Of voetballer zegt van, het hoort erbij.
Ja. Vind je dat zo vaak gebeurt, dat we het normaal gaan vinden?
Het zou er niet
ja, dat is heel erg, maar sorry. Effectief, het zou misschien wel dat kunnen zijn, dat die voetballer dat erbij pakken.
Revelaties van de play-offs.
El Ouadi, ja.
El Ouadi, die zegt, speelt goed. Echt heel sterk.
En jij hebt die gesproken deze week, Koen?
Vorige week. In Genk. En dan merkte ik ook, het was dinsdag of woensdag, en El Kanouz had getrakteerd, alle spelers, op een Marokkaanse lunch.
Zomaar?
Nee, blijkbaar... Een van de voorlaatste of de derde laatste match van de reguliere competitie had hij gezegd, als we deze match winnen, jongens, dan trakteer ik op een etentje. En dat had hij dan gedaan. En je zag dat de sfeer daar heel goed was. Want tijdens het interview met Zakaria El Ouadi kwam dan Bilal Al-Kanouz om zo wat plagen. En wat, dus dat zit daar wel goed, denk ik. Dus pas bij dat verhaal ook van je people management.
Ja.
Bij Franke, gevoeld en geziet dat dan een heel hechte spelersgroep is.
Ja. Over El Kanouz gesproken, die hebben ook een interview aan het Nieuwsblad vorige week. De 45 vragen in 45 minuten van Koen van Uitvangen. Zeer fijne rubriek trouwens.
Ja.
Voor de mensen die zouden willen lezen op de site. En dat is ook wel een clever gast, die El Kanouz. Ik vond, hij zei echt interessante dingen onder meer over geeft geld aan goede doelen en zo. Oké, voetballers verdienen veel, dus die hebben daar de ruimte voor. Maar dan moet je het nog doen, denk ik. Maar hij zei ook van, ja, als je een Moncler jas kunt kopen, zijn van die blinkende jassen, dan kun je ook wel iets aan mensen geven die het nodig hebben. Vond ik wel een mooie boodschap.
Het is een heel vrij jonge gast nog. Hè? Heel leuke rubriek, inderdaad. Want er komen vaak verrassende dingen uit.
Ja, je leert voetballers op een andere manier kennen ook.
Goede interviewer, hè, Koen.
Absoluut.
Een pen om jaloers op te zijn. Union is ondertussen de enige ploeg die nog geen punt pakte in de Champions Playoffs, want Antwerp won met 0-1 van Cercle Brugge. Een aangename kennismaking met Eliot Matadzo bij Antwerp. Die was voor het eerst echt goed, denk ik. En de eerste keer dat hij mij ook echt heeft kunnen overtuigen.
Dat was zijn eerste echte kans.
Maar
de eerste keer dat hij in de basis
startte. Ja, maar tijdens invalbeurt was hij mij nog niet zo opgevallen.
Nee, een sterke, goede middenvelder.
Hij arriveert met een...
achterstand.
Met een fysieke achterstand. Hè, want eigenlijk hebben ze daar een half-fitte speler aangeworven. En dan beheerst Van Bommel blijkbaar wel die kunst om die jongens te brengen op het moment... In het verleden nog een paar keer geweest. Dat we dan waar blijven die nu? Hè, want ze kunnen wel iets. Ja, blijkbaar vindt en dan wel altijd een goed moment. En het was ook nodig, want ze smachten echt wel naar een overwinning bij Antwerpen.
Maar Matadzo wordt toch gehuurd, hè?
Ja,
wordt gehuurd.
Ja,
is echt aangeworven.
Tijdelijk gehuurd, aangeworven.
Ja. Ze hebben zelfs geen aankoopoptie, dus die is straks terug naar Monaco. Hè.
Ja, dat is het jammer natuurlijk wel aan dat verhaal. Dat je...
ja, dan heeft hij een precies matchje gespeeld. Stel dat hij alles nog speelt, dus even met de bekerfinale erbij. Dat is eigenlijk
maar dat was nu wel, veel, hè? Want Pietje zei dat was de minste match, maar dat was nog wel het lichtpunt. Vind ik in die mindere matchen. En bij momenten ook Ejuke.
Ja, Ejuke kan ik ook wel altijd van genieten.
Ja. Ja, maar soms draait hij toch te veel terug of weg. Het is goed dat hij het nu ook koppelde aan een doelpunt. Dan, maar dat ontbreekt nog vaak, vind ik, in zijn spel. Het is een geweldige 1-op-1.
Ja.
Ik denk beste dribbel van de competitie. Het zal niet veel schelen. Maar ja, qua statistieken viel dat hem tegen. En het is dan goed dat hij nu die 3 punten aan Antwerpen bezorgd.
Een ander lichtpunt vond ik de truitjes van Cercle. Ja. Vond ik echt ongelooflijk mooi. Truitjes ter ere van de 125ste verjaardag, als ik me niet vergis.
Prachtige shirt.
Ja. Zeer geslaagd.
Ja, alleen jammer van dan de goksponsor er nog op. Maar ja. Dat moet waarschijnlijk.
Dat is een kwestie van tijd, hè.
Cool. Ja, dat is een kwestie van tijd.
Nog even, en dan staat er allemaal AA drink in Aquarius op.
Die veroveren dan blijkbaar het amateurvoetbal. Die goksponsors. Want blijkbaar zijn daar de regels.
Ja, het is alleen voor profvoetbal dat het niet mag, dus die gaan naar daar.
Maar dat vind je nog straf, want hoe interessant is het nog voor die gokbedrijven om dan te gaan sponsoren?
Denk als je
clubs die niet meer op tv komen.
Een budget hebt voor sponsoring, als je dan bij Club Brugge sponsort, of bij Cercle Brugge, zal dat waarschijnlijk wel enkele miljoenen zijn, als je die verdeelt over al die clubs. Want die clubs, die amateurclubs, die zijn heel blij dat ze sponsoring hebben. Ja. Dus dat zal niet zo duur zijn. Hè?
Met dat budget van één profclub kun je een volledige derde amateurcompetitie sponsoren waarschijnlijk.
Ja. Brengt ze niet op ideeën, Koen.
Ja, dat is niet nodig, denk ik. Want ik denk dat ze die ideeën zelf ook kunnen verzinnen, helaas.
Hannes van der Brugge die ergerde zich na de match trouwens aan Nathan Verbomen, de scheidsrechter tegen Antwerp, omdat hij hem dwaas zou hebben genoemd. En hij vond het niet kunnen dat de scheidsrechter spelers beledigt of uitscheldt. Hoe denken wij daarover?
Dat klopt. De scheidsrechter moet dat niet zeggen. Maar hoeveel spelers hebben dat al tegen de scheidsrechter gezegd?
Maar moet een scheidsrechter daar niet het goede voorbeeld geven? Is dat politie? Als een politieagent uitscheldt, moet hij dan beginnen terugschelden?
Nee, dat is waar.
Ik hecht zeer veel waarde aan deze frustratie, omdat ze van Hannes van der Breun komt.
Ja, dat doet wel iets, vind ik. Dat is wel een clevere gast ook.
En we kennen allemaal Hannes van der Brugge, denk ik, persoonlijk. Is zeer verstandig, zeer wel opgevoed, zeer sympathiek, zeer voornaam. Ik denk inderdaad dat Hannes van der Brugge, de scheidsrechter, niet uitstelt, altijd correct de discussie aanhaalt. Ja, dan vind ik het wel...
Hij wel. Hij zal dat zeker doen. En hij heeft gelijk. De scheidsrechter moet dat niet zeggen. Maar ik wil ze niet de kost geven. Al die spelers die de scheidsrechters uitschelden voor ik weet niet waar.
Ludo,
Dat vind ik ook niet. Ah, wel, ja, maar dat hebben ze waarschijnlijk. Goed.
Romeo Vermant?
Ja, discussie van vorige week. Dat misschien Romeo Vermant dat wel heeft gezegd. En dan heeft hij geel gekregen. En dan staat iedereen op zijn achterste poot. Allee, weten we nog altijd niet wat er is gezegd. Maar staat iedereen op zijn achterste poten om te zeggen van ja, nee, dat kan niet, want ochar met die Romeo Vermant. Nog eens, ik weet niet wat hij heeft gezegd, maar ik kan me niet voorstellen dat die scheidsrechter zomaar een tweede keer...
Vorig jaar is er ook zo een fase geweest met Christian Burgess, die door... een scheidsrechter, ik weet niet meer wie het was, maar de slechtste verdediger van de competitie werd genoemd. En bij Burgess geloof ik wel nog dat hij ook wel dingen aan de scheidsrechter roept, terwijl ik bij Hannes van der Brugge, die verdenk ik daar niet van.
Nee, dat is waar.
Maar en dat begrijp ik wel, als je dan dwaas noemt, dat dat niet zo fijn is.
Zoals met die politieagent, je moet daar boven staan als scheidsrechter. Als er dan een speler in de heat of the moment, oh jongen, dwaas, je hebt het niet goed gezien. Als je dat zegt, dan moet jij niet terugzeggen, je bent zelf een dwaas. Of, alleen, ja, maar ja, een scheidsrechter moet veel neutraler en rustiger. En
niet te veel one of the boys willen zijn.
Nee, absoluut niet.
Je mag dat niet tegen Hannes van der Brugge zeggen. Allee, die is waarschijnlijk nooit uitscheld en altijd op een heel erudite manier de discussie
tegen Hannes van der Brugge is tegen ons. Voilà.
We hebben ons een titel, ja. Nog even naar de Challenger Pro League voordat we gaan afsluiten.
Want... We zijn er al geweest.
Ja, we zijn er al geweest. Jij toch al op vrijdag? Want we weten ook wie de tweede promovendus wordt na Beerschot. Dat wordt FCV Dender, de trots van de Denderstreek. Dat wil zeggen dat ook Timmy Simons terugkeert naar de eerste klasse. En ja, ik pik Timmy Simons eruit, omdat hij eigenlijk de enige echt bekende naam is bij Dender. Het zijn Rooney en Simba, ik ken er nog van bij Antwerpen en Beveren. Lennart Hens zei mij ook nog iets, maar voor de rest
Marzo,
is geen...
Speelt Marzo daar niet? Stefano Marzo?
Dat kan, ja.
Het feit dat we het allemaal niet zeker weten, zegt ook wel iets. Timmy Simons, wat mogen we ervan verwachten als coach?
Ja, ik vind het wel knap voor Timmy Simons dat hij dat heeft gerealiseerd. Want ik herinner me nog, bij Club Brugge zeiden ze, op een bepaald moment is hij daar weggegaan nadat hij bij de jeugd had getraind, ik denk U16 of zoiets. En zeiden ze, hij wil te snel gaan. Mm-hmm. Hij wil al meteen... assistenttrainer worden bij de eerste ploeg. Hij moet stap voor stap doen en daar wilde Timmy Simons niet op wachten. Dan is hij naar Zulte Waregem gegaan, waar hij op een bepaald moment hoofdtrainer is geweest ook. Dat is dan niet goed gelukt. En dat hij nu, en dat zei hij ook in het interview met onze Denderwatcher Wim Redant, van ja goed, ik was nog niet klaar voor Club Brugge, het is goed dat ik nu die stappen heb genomen. En dat vind ik de juiste stappen. En dat nu beloond wordt voor Timmy Simons, dat vind ik wel heel
goed. Ze hebben het laagste budget van de Challenger Pro League en ze hadden de meeste doelpunten gemaakt.
Ja, dat viel
dat
me
vind
wel
ik
op.
Straf.
Ik heb naar die multi-live gekeken op 11. Ik heb dat, en na de wedstrijd Beerschot, ja, we hadden dat nooit verwacht. We hadden nooit willen overgaan. Dinder, ze hadden het nooit verwacht willen overgaan. Wie wilde er eigenlijk overgaan? Behalve Zulte-Waregem.
Nou, gaat Zulte... En dan kijken we naar onze cameraman Seba.
Je gaat Zulte-Waregem, Beveren, Lommel, die daar met budgetten werken, dat je met geen enkel andere club eigenlijk kunt vergelijken. Als je voor het seizoen had gezegd, Beerschot en Dinder promoveren rechtstreeks, iemand had je zot verklaard. Hè. Niemand gaf een cent om die twee ploegen hun kansen. En ja, het is knap dat ze het alle twee
maar
hebben
dan gedaan. Volgend seizoen?
Tja. Daar hou ik mijn hart voor vast.
Echt, ik vind, meen ik echt waar, ik vind dat Dender, clubs als Dender, een bestaansreden hebben. Maar het zijn wel die clubs die ervoor zorgen dat de grote clubs zeggen, ja, dit is geen profvoetbal meer.
Ik vond Peter Kroonen een beetje arrogant in dat interview voor, dat was denk ik op VTM's middags, voor Genk Anderlecht, van ja, we moeten naar 14, welke clubs hebben er nog een plek? En Bart Vragen had iets gelijkaardigs gezegd na die match in Griekenland. Maar als je dan Dender zie opkomen, met alle respect, hè, voor supporters van Dender, iedereen die daar werkt, ja, of Serijn, die hebben ook in eerste klasse gespeeld. Kijk naar Eupen soms. Ja, moeten we voor dat soort clubs echt met 18 ploegen in eerste klasse? Ik vind dat een heel moeilijke discussie.
Ik vind dat
logisch dat die bestuursmensen van die grote clubs dat opperen. Ik vind dat iets anders met bijvoorbeeld Zulte-Waregem of Beerschot, of ploegen met een grote achterban, met een rijke traditie. Ja, bij Dender... Je gunt die alles, maar ik vind dat moeilijk om te zeggen welkom in eerste klasse.
Ik snap het helemaal, maar tegelijk zeg ik dan ook altijd erbij. En ik, echt waar, ik denk ook dat Dender in principe, als we daar verstandelijk naar kijken, dat die niet veel te zoeken hebben in de hoogste voetbalklasse. Maar Anderlecht is ook maar Anderlecht, Club Brugge is maar Club Brugge, door Dender. Snap je wat ik bedoel?
Nee, leg eens uit.
Ja, ik bedoel, je bent maar een grote ploeg omdat er kleinere zijn. Als hij alleen nog met de grote ogen blijft...
Is er niet veel
meer. Ja, dan wordt Agent onze kleine ploeg, hè, ja, bij wijze van spreken.
Ja, dat is nu als scherp uit.
Als hij met 6 gaat spelen...
Stel het heel scherp, hè, maar ja, dan...
Want dat is uw 6e of uw 7e ploeg.
Dat wordt, dan wordt standaard een kleine ploeg, hè. Als wij met 14 gaan spelen...
Ja. Tja. Nee, daarmee, ik vind het...
Het is een heel moeilijke discussie. Ja, je moet respect hebben voor die kleine clubs, voor die supporters... Daar moet je respect voor hebben, want wat Dender nu heeft gerealiseerd, chapeau.
Op
het kleinste budget van de Challenger Pro League. Maar aan de andere kant, ja, is het ook Club Brugge, Anderlecht, snap ik, die hun standpunt eigenlijk ook wel een beetje zijn. Dat kan dan arrogant klinken, maar ja, goed, zij verliezen wel geld, of in dit geval Club Brugge, hè, dat zo klaagt over het feit dat ze nu zo'n druk programma hebben, terwijl ze voor de Europese coëfficiënt moeten zorgen. Ja, het is een heel, heel moeilijke discussie. Het is een heel, heel moeilijke discussie.
Ja. Ondertussen, bij de andere promo, Venus Beerschot, nog veel onrust.
Ja, behoorlijk wat onrust, ja.
Ik heb spandoeken zien hangen in de tribunes met de hoofden van onder meer Torsten Thijs op.
Ja, redelijk snel.
Niet super fraai, hè?
Nee, dus de harde kern van Beerschot, of toch de hardcore fans, die hebben het eigenlijk al gehad met Torsten Thijs en die heeft er, god toch garmen, een week gewerkt. En ze hebben het volledig gehad met United World. Hè. Er stonden 3 hoofden op een sniper afgebeeld, wat wel al vrij verregaand is. Collega Jurgen Geriel stuurde dat ook door. Van, ja, eigenlijk is dit dan niet even fout als bijvoorbeeld die tyfo van Steven de Voer ooit met een afgehakt hoofd. Hè, als je je gezicht in een sniper vizier. En dat was Prins Abdullah, hè, de grote baas van United World. CEO Abdullah Al-Ghamdi, een andere Arabier. En dan Torsten Thijs. Die 3 stonden afgebeeld van... Die willen we afknallen, bij wijze van spreken. Ja. Dat komt niet goed, denk ik. Maar
ja, dat
ik weet ook
niet. We moeten dat echt afkeuren, vind ik trouwens.
Ja, nu moet dat afkeuren. En die Beerschot-supporters moeten nu wel eens weten wat ze willen. Hè. Ik herinner me, 10, 12 jaar geleden, was Van Oppen de grote man. Herinnert u, Patrick Van Oppen?
Die willen we.
Ja, zouden we niet wat voorzichtig zijn? Wat heeft hij ooit al gerealiseerd in het voetbal? Nee, dat moet een nieuwe man worden. Nu is dat blijkbaar weer met die Chinezen die ze absoluut erbij willen.
Pas op, dat weet ik niet, dat ze die absoluut willen.
Goed.
Maar ik denk dat ze denken, alles is beter dan dit. Dat denken ze,
United
denk
World, buiten. Ja, en wat dan?
Ja, dat is een grote vraag.
Wat gaan we dan krijgen? Ik vond het indrukwekkend wat er na die wedstrijd gebeurde. Ik wist niet dat Beerschot nog zoveel supporters had, want dat terrein stond vol. Er was een enorm enthousiasme. Ik vond dat wel heel knap. Maar tegelijkertijd mogen ze niet vergeten dat ooit Germinal Beerschot uit het slop heeft gehaald. Dat ooit Wilrijken uit
Germinal
het slop
heeft... Ja,
Germinal Ekeren, dat dan Germinal Beerschot. Dat ooit Wilrijken uit het slop heeft gehaald. Die hebben ze dan iedere keer op deze manier, zoals jij nu ook zegt, buitengekeerd. En nu staan ze er terug en denken ze weer dat het zal wel lukken allemaal. Nee, wees nu toch eens... ik weet niet of dat nog altijd de slogan is, Koen. Tene quat bene.
Ja, dat staat nog ergens wel.
Ja. En is op de muur.
Behoud wat goed is. Ja, ja. Probeer dat nu toch eens te doen. En probeer toch niet elke keer te veranderen als het is een beetje tegengaan.
Nee, maar Ludo, ik moet u daar wel een beetje tegenspreken. Die United World, die zorgen ervoor dat de rekeningen betaald worden. Dat ze niet failliet gaan.
Dat is al heel wat. Dat is al heel wat bij Beerschot.
Dat is al heel wat.
Dat is al erger geweest.
Maar de supporters zijn enorm gefrustreerd omdat die mensen niet communiceren. En nu vrezen dat er weer niet wordt bijgeïnvesteerd, dat er net voldoende wordt geïnvesteerd om het hoofd boven water te houden. Maar als ze volgend jaar gewoon met deze kern, of een licht versterkte kern, in eerste klas gewoon weer het kneusje gaan zijn. En dan kun je je afvragen, ja, waarom doet United World dit? Wat is hun drijfveer? En dat is het grote vraagteken, omdat die nooit communiceren. Ik volg die club nu al redelijk lang. Ik heb die Prins Abdullah nog nooit gezien. Laat staan gesproken.
Ja, maar
dat is toch gek? Dat is een hoofdaandeelhouder van die club.
Een Beerschot supporter moet vooral blij zijn dat de rekeningen worden betaald. Want ze zijn nu al twee of drie keren failliet geweest in de laatste 40 jaar. Dus wees gewoon blij dat die rekeningen worden betaald, dat uw club blijft bestaan. Dat je binnenkort weer niet naar Rochis Deurne moet gaan of zoiets, om u te redden. Laat ze dat nu alsjeblieft doen.
Ik heb gesproken voor de match van gisteren Union Club Brugge met een Union supporter die ik zeer goed ken. En die zei, en dat vond ik wel mooi qua supporterschap, die zei, als wij in tweede klasse spelen, ik ben er weer. En het is even plezant. Dus die was meer van het standpunt, laat ons maar gezond zijn, laat het gewoon leuk blijven. Laat het een hobby zijn. Ik snap ook niet zo goed, eerlijk gezegd. Allee, ik volg het maar van heel ver. Maar als Beerschot supporter nu denkt dat je plots de top in eerste klasse gaat bestaan...
Dat denkt niemand, denk ik.
Ik denk, dat wees denk blij, niemand. Geniet van het moment, geniet van eerste klasse en als je zakt, so be it. Maar
ik zou allee, zeggen, Pieter-Jan, het stadion van Beerschot zat volgens mij het meest vol de voorbije 25 jaar toen ze in vierde en derde klasse speelden. Toen de eigenaars volledig Vlaams waren, toen er geen buitenlands geld was. Dus ja, ik denk dat die Beerschot-fans dat wel appreciëren.
Dat de tickets toen 5 euro en 10 euro kosten, hè?
Ja, en ze speelden bovenaan en ze wonnen elke match met 5-0. Uiteraard speelt dat allemaal mee. Maar er zijn er die nu al mee weemoed terugdenken aan die tijd in de lagere afdelingen. Omdat je in profvoetbal veroordeeld wordt tot een buitenlandse eigenaar die dat je niet kent en nooit hoort en niet ziet en niet weet wat zijn intenties zijn.
Ja, dat klopt.
Dus die zitten in een heel, zitten met zo'n heel schizofreen gevoel van, ja, wat moeten we nu? Moeten we een buitenlander die we niet kennen en eigenlijk niet kunnen rieken, moeten we die omarmen omdat hem onze rekeningen betaalt? Maar dan zitten we hier wel en weten we niks. Of worden we veroordeeld tot amateurvoetbal, waar dat misschien wel een Vlaamse investeerder zich kan achterscharen.
Ja.
En dan is het elke week carnaval, maar dan speelde wel tegen, met alle respect, Lebbeke of... Racing Mechelen of Melzelen of whatever. Ja, dat is
wat
moeilijk,
de communicatie betreft, daar geef ik u 100% gelijk in. Dat hebben we ook naar elkaar geappt. Ze mogen wel eens iets zeggen.
Jullie appen onder.
Ja. Dat is waar, maar ik vind wel... Ja, alleen vooral als Beerschot supporter na al die jaren. Pas op, ja. Ik zag ook heel veel jonge mensen die waarschijnlijk dat allemaal niet hebben...
Ik heb vooral heel veel dronken mensen gezien.
Hebben bewust meegemaakt, de ellende die daar de laatste jaren allemaal is gebeurd.
Wellicht,
dus,
nee,
maar wees nu vooral blij dat die rekeningen betaald worden, ja. Beerschot.
Eendracht Aalst is ook promoveerd ook. Hè?
We gaan stilletjes aan. We zijn van de Challenger Pro League al Eendracht Aalst. Nu gaan we wel
Sporting Aalst al gepromoveerd.
Ben ik blij mee? Dat wilde ik even...
Dat is mooi.
Allee,
dat is ook een
traditie. Ik vind het al een leuke ploeg.
Als het over overnames gaat, ook bij KV Oostende zoeken ze een overnemer. En daar zijn ook wat donkere verhalen over Mark Kimball, een Engelsman, die hier de club zou willen overnemen. Maar ik stel voor dat we binnenkort Jurgen Geril, die uit het Oostendse afkomstig is en daar veel goede bronnen heeft, nog eens uitnodigen.
Hoe komt dat?
Ik kan die daar alles over uitleggen.
Schimmige figuren aantrekken.
Net over Beerschot gehad.
Ja, maar dat zijn zo precies altijd... Dat is zo, Kortrijk, Oostende, Beerschot, schimmige
figuren. Wanhoop, Koen. Ja. We willen onze club verkopen. We willen onze club verkopen. En de eerste, de beste die er nog voorbij komt, we zullen het verkopen. Allee, Oostende heeft het meegemaakt. Hè.
Dus als mensen die wanhopig op zoek zijn naar een partner, dan maakt het ook niet altijd de juiste keuzes, denk ik. Maar bon.
Spreekt je uit eigen ervaring? Maar...
Niet autobiografisch.
Dat bruggetje vond ik toch wel een beetje...
Ik denk, we moeten afronden.
Eén, het kwam er snel. Het kwam er volledig uit het hart.
Het kwam van diep. Het kwam uit het hoofd. En ik probeerde mensen al iets te geven om mee te vergelijken als de politieagent nu hun liefde. De
politieagent was beter geslaagd.
Was beter, Oké, ik zal het niet meer doen. Sorry. We zijn rond, denk ik, voor vandaag.
Sorry,
die moet straks iets uitleggen.
Het ging niet over haar. Toen was ik nog niet wanhopig. Ludo, Koen, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
Ik moet ze bieden nog naar de Grote Markt.
Ah, shoppen?
Ja, nee, de, ah, de spelers en bestuur wordt gehuldigd op het stadhuis. En verder nog niet superveel. Ik heb nog een paar interviews gepland wel, maar liggen nog niet vast. En dan hoop ik vooral United World ook te kunnen spreken.
Ja, dat hopen de Beerschot supporters ook. Dat en hoor je er ook nog iets van. Ludo?
Ik doe het vanaf morgen een weekje rustig aan.
Dat is verlof.
Ja, inderdaad. Ja,
het is een midweekspeeldag.
Ja, ik weet het, maar... nee, maar je hebt gelijk, ja. Maar die play-offs is ja. Waar. We hebben er nog een EK achter. En ik zit tegen jullie altijd te zeggen, jullie moeten verlof nemen tot die 20 dagen verlof
nog een
goed nemen.
Verhaal over. Ik zit vorige week aan mijn bureau. En ineens komt Ludo op mijn schouder tikken en hij zegt van, ja, Henko, je moet DOTS eens open doen. Dat is het systeem waar we onze verlofdagen en zo moeten ingeven. En ik zeg, ja, waarom? Heb ik nog recupdagen ingegeven of zo? Zegt, nee, uw teller met recupdagen staat op -10. Dus je hebt al 10 dagen te veel opgepakt. Oei. Ik zeg, hoe kan dat? Ja, ze gaan de mensen toch nog geloven dat je echt te veel verlof pakt. En hebben ze nog gelijk ook.
En was het zo? Is het zo?
Dat heeft te maken met dagen die al ingepland zijn voor de rest van het jaar en zo. En dat trekt zich allemaal recht.
Hij heeft al dagen opgegeven voor de rest van het jaar.
Ah, dus jij pakt dagen voor op krediet eigenlijk, wetende dat jij nog gaat overwerken, overuren gaat doen.
Het is wel als een lening aangaan.
Ja, zoiets. Amai. En dat kan allemaal zomaar.
De baas zit naast je.
Oké.
Okay. Ik ga gewoon de matchen... Ja, het volgt elkaar... Zeer snel op, hè?
Ja.
Als Club Brugge-watcher zijnde. Dus ik moet wel een klein beetje vooruitwerken naar Fiorentina Club Brugge van volgende week dan. Ja, toch een historische, toch een grote match. Waar we toch veel mee gaan doen, of proberen mee te doen. Dus ja, het wordt wel druk.
Ja, oké. Okay. We gaan wellicht ook een podcast opnemen na die wedstrijden tegen Fiorentina. Een shotcast late night. Met wie dat zal zijn, kan ik nog niet zeggen. Dat ik er zelf zal zijn wel, want ja, ik heb opnieuw geen verlof.
Oh, nee.
En de rest van de week...
Maar Ludo en ik zitten samen in Firenze.
Een weekendje met twee?
Nee. Een werktrip.
Voor de wedstrijd, uiteraard. Ja. Die de mensen vakkundig zullen kunnen lezen, die verslagen, op de website van het Nieuwsblad, of in de app, of in de krant. Ik heb deze week normaal gezien nog een interview met een interessante coach uit de Belgische hoogste klasse. Ik kan nog niet zeggen met wie, en ook nog niet wanneer het zou verschijnen. Maar het staat wel op de planning. Dat is ook teasen, hè.
Is het van play-off 1?
Dat kan ik niet zeggen, Koen.
We weten het eigenlijk, dus ik zit hier nu gewoon...
Ja, jullie weten het, maar Koen nog niet, natuurlijk. Nee, spannend, en de luisteraars
spannend,
ook nog niet. Maar ze zullen het de komende
weken
ontdekken. PJ, bedankt. Ludo, bedankt. Koen, bedankt. Ook bedankt aan Seba en Elisabeth voor de technische ondersteuning. En aan de mensen, bedankt om te luisteren en te kijken. En tot maandag. Nee, dat is niet waar. Even een correctie. Er is woensdag ook een opname met Frank en Frankie die jullie donderdag kunnen beluisteren. Tot donderdag. Kuipers met de kans en mooi afgemaakt. Daar zijn de